weet wat ik wil. Ik hou niet meer van je. Mijn wereld stort in.
Wat super makkelijk gebeurt is dat je in die fase van jonge kinderen bijna automatisch je partner vergeet.
Luister naar Gebroken Gelofte. Een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland.
Je kunt als christen ook gewoon struggelen met hoe verhoud ik mij als gescheiden man of gescheiden vrouw tot de kerk.
Wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet.
In deze podcastserie gaat journalist Daniel Gillissen vanuit zijn eigen ervaring in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen, zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Luister naar Gebroken Gelofte in je favoriete podcast-app.
Dit is Dick en Daniel geloven het wel, van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven, met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hey, leuk dat je luistert. Wat hebben christenen die lijden omwille van hun geloof nou eigenlijk zelf aan de ranglijst vervolgde christenen die Open Doors deze week weer heeft gepresenteerd? En als je nou denkt, wat is Open Doors? Dan laat ik ze even zichzelf introduceren met een paar seconden van hun eigen promofilmpje.
Vandaag worden meer dan 300 miljoen christenen wereldwijd gediscrimineerd, onderdrukt of gedood om hun geloof in Jezus Christus. Open Doors staat in de frontlinie om vervolgde christenen te ondersteunen en te versterken. Bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar het illegaal is om een Bijbel te hebben. Word je betrapt, dan kom je in de gevangenis. En je familie belandt in een werkkamp vanwege jouw geloof. Voor deze christenen komen wij op.
Ja, bij ons aan tafel zit Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland. Ontzettend leuk dat je bent aangeschoven. Hoeveel landelijke afdelingen heeft Open Doors eigenlijk over de hele wereld?
We hebben ongeveer 20 kantoren zoals het Nederlandse kantoor. Dat zijn de zogenaamde fondsenwervende kantoren die de informatie aan de achterban verstrekken. Ja. En dan hebben we ook nog heel veel veldkantoren.
Het gaat om geld eigenlijk in Nederland.
Ja, geld, dat maakt alles in beweging.
Ja, ja, ja. Ja. Het is inmiddels een jaarlijks ritueel, hè, die ranglijst van jullie. De hoeveelste keer is dit?
Ongeveer de 30ste keer.
De 30ste keer.
Ik moet even een kleine slag om de arm houden. Ik denk dat we 1993 zijn begonnen.
Ja.
Ja, dat zou 30 maken, ja.
Ja, want hoe vaak heb je er zelf al van meegemaakt?
Ja, al veel. Ben nu 4 jaar directeur, dus die 4 jaar in elk geval heel actief.
Ja, die dan sowieso. Ja.
Maar voor die tijd was ik al bestuurlijk betrokken, dus ik heb al vele lanceringen van ranglijsten meegemaakt.
Want even voor mijn beeld, die ranglijst, dat is een internationale ranglijst. Ik bedoel, die maken jullie niet in Nederland, maar die is van over de hele wereld. Is het dezelfde ranglijst, zeg maar?
Ja, klopt.
Ja.
Onderzoeksteam zit wel hoofdzetel in Nederland. Maar ja, natuurlijk vindt het onderzoek overal ter wereld plaats. Dat doen we een heel jaar over. Dus nu zijn ze alweer bezig met de volgende cyclus.
En, ja, hij is eigenlijk alweer achterhaald, wil je zeggen?
Nee, nou ja, hij is altijd achterhaald. Weet je. Het is altijd het nieuws van gisteren wat we brengen. Maar we proberen de grote trends te identificeren en 1 keer per jaar dan de ranglijst te produceren.
Maar dan komt dat in Open Doors Internationaal ook in Nederland zit. Dat
ja, klopt.
Inderdaad,
ja.
De ranglijst hier wordt samengesteld uiteindelijk.
Ja, klopt. We hebben 2 kantoren, internationaal, eentje in Amerika en eentje hier in Harderwijk. En dat onderzoeksteam, dat zit dus ook voor een belangrijk deel in Nederland.
Ja. Ja. Maar die wordt wereldwijd, de ranglijst, in 1 keer gepresenteerd.
Ja.
Ja, behalve met de advertentie in het Nederlands Dagblad, die een paar uur te vroeg al de top 10 bekend maakte.
Ja, wij zijn erg blij als het lanceringsmoment 's ochtends vroeg is, want dan gaan de kranten en alles begint gewoon met de dag.
Ja.
Maar dit keer, ter wille van onze Amerikaanse collega's met name, was het moment verschoven naar 2 uur 's middags. Maar dankzij een foutje van onze kant hadden jullie die primeur 's ochtends.
Precies. Door een advertentie was het gewoon het nieuws al uitgelekt. Ja. Ja. Maar het is niet altijd tussen de 's middags het moment van presenteren. Dat verschuift gewoon de ene keer heeft de een het voordeel en de andere keer de ander.
Ja, precies. Dat is een compromis.
Ja, precies. Ja.
Ene jaar de ene wat mooier dan de andere.
Even over jouzelf. Waarom heb jij zoveel hart voor vervolgde christenen?
Ja, dat is al heel vroeg begonnen. Ik schreef kaarten naar vervolgde christenen vroeger aan de keukentafel als klein jongetje, omdat mijn moeder dat heel belangrijk vond. En die dingen zijn eigenlijk geland in een avontuurlijk en ondernemende geest. En ik heb die boeken gelezen vroeger van Vanja. En de boeken van Anne van der Bijlen, de verhalen en vooral zeg maar, de spirit van Anne sprak mij altijd bijzonder aan.
Ja, want Anne van der Bijlen was de oprichter van, yep, van Open Doors. Ja, en toen ben je erin gerold en er nooit meer uit. Tot nu toe.
Ik denk dat het zo is gegaan. Ja,
ja, ja, ja, precies. Ja.
Maar wat zijn vervolgde christenen eigenlijk? Hoe definieer je dat?
Ja, dat is een definitie die we gebruiken in ons onderzoek. Hè, dat er iedereen die vanwege de identificatie met Jezus Christus wordt vervolgd, dat noemen we een vervolgde christen. En die vervolging uit zich in zeg maar hele, nou, vrijwel onschuldige dingen op het eerste gezicht. Minachting of discriminatie, tot en met het meest verschrikkelijke wat je mee kunt maken, genocide-achtige dingen. Nou, dat proberen we in ons onderzoek te pakken en ook zeg maar die gelaagdheid aan te geven.
Ja, ja. En is het, dat roept er bij mij wel eens op, hè, van is het nou, worden ze nou vervolgd vanwege geloof? Of gewoon elk verzet tegen de overheid of elke keer dat de overheid denkt, hè, neem Noord-Korea even als voorbeeld, ja, waar je ook in gelooft. Of het nou in de God van de Bijbel is of in Jupiter of in weet ik veel wat. Je zult daar in de werkkamp belanden op het moment dat je het op een of andere manier, de leider het idee heeft dat je niet naar zijn pijpen danst. Is het dus dan wel echt vanwege dat geloof? Of is het vanwege gewoon eigenlijk iedereen die daar net iets anders over denkt, die belandt in een werkkamp?
Wij kijken natuurlijk als christenen naar christenen. Die worden vervolgd, maar we ontdekken dat er heel veel mechanismen zijn die alle minderheden raken, die ook anders gelovigen raken. En dan, ja, dan gaat het dikwijls om de verhering van een heerser. Of om de vestiging van één bepaalde religie in een land. Waardoor alles wordt weggedrukt. Ja, en dan ondervinden bijvoorbeeld in India, ondervinden moslims dezelfde dingen als christenen.
Ja.
Maar op detailniveau zie je dat toch vooral christenen de grootste klappen krijgen. En nou, wij tellen ze natuurlijk, omdat dat ons onderzoek is. En ja, dan denk ik dat we het met recht kunnen zeggen dat wat christen overkomt toch wel het meest extreem is.
Ja.
En dan maken jullie geen onderscheid tussen typen christenen, zeg maar. Dus katholieke, protestanten, evangelische, orthodoxe.
Nee, maken we geen onderscheid. Ja.
Dus zeg christen in de breedte, dus inderdaad. Ja. Alle, ja.
Iedereen eigenlijk die zegt identificeert met Christus.
Ja.
Dat is een hele brede definitie, maar zo breed wil het ook houden.
Ja. Maar ik zie datzelfde. Ik neem net even het voorbeeld van Noord-Korea met een sterke leider. Maar op het moment dat het inderdaad in Nigeria, en het is dus, nou, noem het even een soort stammenstrijd, sectarische strijd. En ook daar, ja, de ene groep is christelijk en de andere groep is, heeft een islamitische achtergrond. In hoeverre speelt dan dat geloof dan daar zo'n rol? Ik bedoel, hadden we dat vroeger, hadden we Noord-Ierland er ook bij gehaald op het moment dat het over vervolgde christenen ging? Hoe zie je dat soort verschillen, dat ook met politieke en ook met, nou ja, meer met soms met stammenstrijd te maken heeft dan zo werkelijk met geloof?
Ja, dat is een goede vraag. Weet je, we proberen in ons onderzoek zo scherp te worden, ook met de soort vragen die we stellen, maar ook de fijnmazigheid van dat onderzoek, dat we dat soort nuances ook goed naar boven krijgen, zodat we daadwerkelijk kunnen onderscheiden. Want een van de vervelendste dingen die ons zou kunnen overkomen is dat we allerlei dingen roepen, die uiteindelijk blijken helemaal niet specifiek op christenen gericht te zijn. Maar nogmaals, ons onderzoek toont aan dat het met name allereerst christenen zijn die ernstig worden vervolgd.
Ik wou zeggen, hoe komt dat? Waarom geldt dat, nou, bijvoorbeeld in India? Ik hoorde net India zeggen, waarom geldt dat aan christenen en niet zozeer, nou, niet moslims bijvoorbeeld? Hoe komt dat volgens jou?
Ja, ik kan dat niet anders verklaren dan geestelijk. Dat christenen dienen de levende God. Zijn goden meer gehoorzaam dan mensen? En ja, dat brengt hun vaak direct in een spanningsveld met wat er van hun gevraagd wordt door de overheid of door de omgeving.
Wat is nieuw, zou je kunnen zeggen? Dat is al 2000 jaar. Dat is al 2000 jaar zo. Ik zou willen even naar de ranglijst gaan kijken van dit jaar. Die is deze week gepresenteerd. En ook wat dat betreft, maar even opnieuw, zoals jullie hem zelf uitleggen.
De intensiteit van christenvervolging wereldwijd is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Nooit eerder zijn zoveel christenen vervolgd als nu. 360 miljoen christenen lijden onder zware vervolging. Dat is een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Anders gezegd, 1 op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. Afghanistan is de nieuwe nummer 1.
op de ranglijst christenvervolging. Het jaarlijkse overzicht van Open Doors over godsdienstvrijheid in de wereld.
Ja, heel bijzonder, Maarten. Noord-Korea staat niet meer op nummer 1. Betekent dat dat het daar nu beter gaat?
Nee, helaas. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Ook Noord-Korea heeft extra punten gekregen dit jaar. Twee punten extra. En het gaat daar echt ook helemaal niet goed. Er is een nieuwe wet bijvoorbeeld van kracht, waardoor alles wat uit het Westen komt of uit Zuid-Korea heel kritisch wordt bekeken. En dat wordt dus ontzettend gewoon tegengewerkt ook. En dat betekent dat christenen, wordt heel snel gezegd, christelijk geloof is iets van het Westen. Dat wordt ook gewoon enorm onder de vergrootglas gelegd. Dus alles is erop gericht om de christenen te elimineren in Noord-Korea.
Maar er was één land waar het nog weer net ietsje erger was nog. Dat is Afghanistan.
Precies. En dat kwam voor ons niet uit de lucht vallen, want ze stonden al 10 jaar op de tweede plek. Met vrijwel evenveel punten als Noord-Korea.
Het klinkt bijna als je het zo vertelt, klinkt het bijna als een soort race.
Wie staat er nu op één?
Wie staat er nu op één? Dat is bijna een beetje cynisch misschien.
Ja, dat is bijna cynisch, ja. Maar zo is het wel. En dankzij die hoeveelheid geweldsincidenten zijn ze nu op de eerste plek gekomen.
Als ik een beetje cynisch denk, dan denk ik, Afghanistan is veel het nieuws geweest afgelopen jaar. Dus het komt ook niet ongelegen als er een andere nummer één is. Mag ik die vraag stellen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar ook een heel goed antwoord op hebben. Wij doen ons onderzoek. Ja. En uit de onderzoek, de systematiek, komt gewoon dit resultaat naar boven. En natuurlijk hebben we erover gesproken, intern ook, van is dat nou verstandig om Afghanistan op nummer 1 te zetten? En ik denk, dat is verstandig, omdat we daarmee gewoon heel consistent ons onderzoekssystematiek blijven volgen. Ja. En niet stiekem toch iets van politiek gaan bedrijven.
Nee, het was geen PR-stunt om Afghanistan nu op 1 te zetten.
Nee, nee, beslist niet. Nee. Nee. Nee.
Want hoe werkt het dan? Je hebt het over die systematiek. Kun je daar een beetje laten zien hoe dat dan gaat? Want daar zit een soort van objectiviteit dus in. Dus je krijgt een soort van punten. Ik hoor je zeggen, die hebben meer punten, minder punten gekregen. Dus dat gaat op basis van criteria, neem ik aan. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Hoe gaat dat?
We kijken naar 5 sferen waarin christenen worden verdrukt. Vanuit privé situatie tot en met familie, leefgemeenschap, maar ook politiek in het land, maatschappelijk. En we kijken naar de geweldsincidenten. En op al die categorieën worden vragen gesteld. Dat doen we via mensen in het veld. Mensen die in het land zelf aanwezig zijn. En die laten we toetsen, die antwoorden, door deskundigen over dat land. Deskundigen in dat land. En dat resultaat wordt weer vergeleken met externe bronnen. Bijvoorbeeld van wetenschappelijke instituten, van andere organisaties die onderzoek doen. En daarmee brengen we dan die lijsten.
Dus het is drie stappen, zeg maar. Dus de mensen in het veld, dan de deskundigen en dan de literatuur, zeg maar, wat hij erover zegt.
Ah, ja. Precies, ja.
Maar dat betekent dus dat jullie in Noord-Korea bijvoorbeeld gewoon mensen een vragenlijst hebben kunnen voorleggen. Hoe gaat dat? Want het lijkt me in Noord-Korea echt extreem moeilijk.
Nou, er zijn natuurlijk landen, vooral die in de top 5 staan bijvoorbeeld, waar het gewoon erg wel lastig is om op de grond gegevens te krijgen. Mm. Maar dat geldt voor elke organisatie. Er is niemand die dat beter kan. Hè? Dus wij doen wat we kunnen. En daar kan ik niet over uitweiden. Maar wij komen aan gegevens en die laten we toetsen. En wie het beter weet, moet het dan zeggen. En dat is wat we dus vertellen.
En waarom zeg je, daar kan ik niet over uitweiden?
Nou, omdat onze netwerken kwetsbaar zijn.
Oh, dat heeft met veiligheid te
maken. Ja, natuurlijk met veiligheid van de mensen te maken.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld naar Afghanistan kijkt. Wat maakte nou dat in Afghanistan? Ja, ik weet natuurlijk Afghanistan, Taliban vorig jaar. Maar dat ze nu al zo snel, zo lang zitten ze er nog niet, zijn ze niet weer terug aan de macht, dat ze al zo snel op nummer 1 zijn geraakt. Ik vind dat wel zorgwekkend, want dat is dan nog maar het begin misschien.
Ja, maar weet je, ik zei er straks dat ze staan al 10 jaar op de tweede plek, vorig jaar met bijna net zoveel punten in het onderzoek als Noord-Korea. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Door de Taliban machtsovername zijn ze juist dat extra stapje, hebben ze met name op die geweldsincidenten gekregen in het onderzoek. En daardoor staan ze nu echt heel duidelijk op plek nummer 1.
Het is een ander soort eigenlijk. Want in Noord-Korea heb je de werkkampen dan. En hier gaat het om geweldincidenten. Dat is een andere vorm van geweld waar ze mee te maken krijgen?
Of niet helemaal. Weet je, als je die categorieën bekijkt, de scores erop, dan zitten ze ook overal aan het maximum in Afghanistan. Maar in Afghanistan heb je natuurlijk de onderdrukking in de clan, in de familie. Mm-hmm. Een tribale samenleving. Dus daar is de druk van de omgeving, de directe omgeving, heel erg groot. In Noord-Korea gaat het er veel meer om dat er een heel machtige overheid is met een iemand die zich als god laat dienen en die druk op mensen uitoefent. Dus de omstandigheden zijn verschillend, maar de uitingsvorm, hoe komt dat bij mensen terecht?
Dat is onder de schepen helemaal niet zo heel veel verschil, want je hebt gewoon vreselijk zwaar als je daarin, wat is het, in Jezus gelooft en dat verborgen doet of niet zo verborgen wil doen. Want hoeveel Afghaanse christenen hebben we het eigenlijk? Ik heb daar helemaal geen beeld van, zal ik je eerlijk zeggen.
Wij praten over duizenden. En dat is omdat we het niet precies weten en omdat we ook heel voorzichtig willen zijn met allerlei dingen duiden.
Ja, die zitten onder de radar.
Die zitten onder de radar, natuurlijk. Ja. Er zijn ook wel mensen gevlucht, recent. Maar er zijn nog steeds heel veel christenen in het land. En het is heel mooi, we horen ook dat ze vastbesloten zijn om te blijven. Mm. Natuurlijk geweldig. Mensen die enorm gecommitteerd aan hun vaderland. Ook van harte bereid om daar te blijven. En dat vind ik wel een enorm hoopvol teken, moet ik zeggen. Blijkbaar is de Heere God niet klaar met Afghanistan. Werd wel gezegd dat toen de duivel op aarde werd geworpen, werd hij in Afghanistan geworpen. Dat zegt iets over hoe er door velen naar dat land wordt gekeken. Maar als er dan mensen zijn die zeggen van ja, ik blijf hier, want hier heeft de Heere God mij geplaatst. En dat is iets heel prachtigs.
Maar hoe kunnen jullie hen helpen met deze ranglijst?
Ja, we vragen aandacht van het wereldpubliek voor de situatie zoals die is. En we proberen dat te objectiveren, dat we niet alleen iets roepen, maar het gaat echt om wezenlijke zaken, ook om fundamentele rechten van mensen. En dat brengen we op allerlei podia. We doen advocacy, we pleitbezorging. En dat doen we op de grootste podia die er beschikbaar zijn in de wereld. Dat proberen we in Washington, bij de VN. We proberen in New York, we proberen het in Brussel te doen.
In Den Haag ook, precies. Want er zijn ook kamervragen gesteld.
Ja, gisteren zijn er kamervragen gesteld en wij voeden dat proces. Hè. Dus we hebben contact met politici en zeggen we, zouden jullie misschien overwegen om kamervragen te stellen? En nou, dat wordt dan gedaan.
Net zoals andere partijen schrijven jullie de kamervragen voor de kamerleden.
Wij voeden dat proces. Ja. Ja.
En wat kan ik als gewone gelovige ermee? Want ik krijg dit via allerlei media, nou, onder meer via de krant, krijg ik dit tot mij. En ik denk, jongen, wat is dat erg. En tegelijk, ja, ik zit in Nederland, in mijn kerk. Wat kan ik doen?
Ja, God gebruikt gewone mensen. Dat zei Anne van der Bijl al toen die op pad ging. Die zei, ik ben helemaal niet bijzonder. Ik doe alleen wat God van me vraagt. Ik ga. Altijd mooi dat hij zegt, de grote opdrachten. Mij is gegeven alle macht. Alle macht en dan ga. Dus nou, weet je, wat heb je te vrezen? Eén man met God is een meerderheid. Dus,
hij smokkelde bijbels naar Oost-Europa. Ik bedoel, ik zit nog steeds in Amersfoort.
Ja, maar wij roepen op om te bidden, te geven en te gaan. Dus je mag ook gaan, hè? Maar vooral begin met bidden. En het gebed van de gelovigen vermag veel. Daar geloven we van harte in. Een mooie uitspraak van Anne ook, dat hij zei van de schoolklas van het gebed vind je in de klas van het gebed vind je in de school van het lijden. Dus confronteer jezelf.
Nog een keer. De klas van het gebed?
De klas van het gebed vind je in de school van het lijden. Dus confronteer jezelf met lijden. Neem de informatie tot je. Lees erover. Duik erin. Want dat stimuleert je gebed. Stimuleert je betrokkenheid bij de vervolgde kerk. En dat is wat iedereen kan doen hier in Nederland. En ik zou zeggen, daar vermogen ook geven. Want er is veel geld nodig. Zijn we er straks al. Om hulp te kunnen bieden.
Ja, wat doen jullie dan met dat geld?
Ja, natuurlijk, we verzorgen nog steeds bijbels. Er worden nog steeds bijbels gespokkeld naar verschillende landen. Overige literatuur. We doen trainingen. Traumacounseling, een voorbeeld. In Noord-Nigeria, ontzettend veel wreedheden. Daar hebben we traumahulp voor heel veel christenen. Dat soort dingen.
Ja, het is dus beide. Eigenlijk, je brengt het even het evangelie, zal ik maar zeggen, in bijbelvorm. Maar het is ook de zorg en de nazorg voor mensen die met gruwelijkheden geconfronteerd zijn.
Wat we eigenlijk doen is de kerk ondersteunen. Dus we gaan naar de kerk toe. We vragen, wat hebben jullie nodig?
Oh ja.
Nou, en dan zeggen ze soms, geef ons alsjeblieft bijbels. En soms zeggen ze, doe ons een training voor een pastor. Of willen jullie helpen bij al dit verdriet? Of de wederopbouw van een school? Of ja. Van,
dus je probeert met het netwerk in het land zelf daarbij aan te sluiten. En als je dan over de top drie spreekt van Afghanistan en Noord-Korea en zo. Wat daar, ik weet niet hoe daar is daar een vorm van netwerk?
Ja, er is enige vorm van netwerk. Ja? Ja, we hebben wegen om dat land binnen te komen en om contact te leggen met christenen.
Okay.
En hun hulpvraag te beantwoorden.
Dus direct contact met de christenen in die landen?
Direct zal ik niet altijd zeggen. Het is ook indirect. Oh ja. Maar dan moet ik al stoppen met het duiden van hoe we dat doen.
Ik wou zeggen,
het blijft tricky, zeg maar. Ja. Want het is natuurlijk, in het verleden was alles rond Open Doors, ook met een waas van geheimzinnigheid omgeven, als ik het even zo mag zeggen. En er was vast reden voor. Hè. Ook het pand in Ermelo was niet heel bekend, zeg maar.
Ja, dat is veranderd. Hè?
En dat is veranderd, hè? Ja, inderdaad.
Ja, daar wil ik het zo meteen nog wel even over.
Ja, dat komt zo nog wel even op. Ja. Maar dat was allemaal geheim, zeg maar. Ook uit een vrees voor... Represailles? Wat was
weet je, het is leuk dat je dat nu vraagt, want we hebben het pand in Ermelo nu opengegooid. Ja. Maar uit de archieven van de KGB is gebleken dat er KGB-functionarissen patrouilleerden in Ermelo op de Harderwijkerweg. Dus dat zeggen we nu.
We lachen er nu om, inderdaad.
We zeggen nu met een glimlach. Ja, maar zo was het.
Dat was dreigend toen, ja.
Wij moeten niet onderschatten dat ons werk, wat wij doen, onder een vergrootglas ligt van mensen die het niet goed voor hebben met ons werk en met christenen. Dus wij zijn per definitie erg voorzichtig. En zeker in landen waar het gewoon heel erg spannend is.
Want het blijft buitenlandse inmenging. Als je het even zo zou vertalen, buitenlandse inmenging in een land. En de landen als Noord-Korea en Afghanistan die denken, hey, blijf wel lekker buiten de deur. Je hebt hier niets te maken.
Ja, het gaat vooral om de veiligheid van individuele personen. Precies, om christenen. Dus weet je, dat proberen we zo goed mogelijk te beschermen.
Maar nu is dat risico in Nederland er niet meer zo dat, dat jullie het pand van jullie in Ermelo heel erg afschermen.
Nee, te meer ook omdat de veldactiviteiten, die zitten niet meer op de locatie waar Open Doors Nederland nu zit. Dus wij hebben gezegd van, dat bericht moet naar buiten toe. De deuren moeten open, letterlijk en figuurlijk. Hè. We willen laten zien wat er gaande is in de wereld. We hebben een bezoekerscentrum. Maar ook figuurlijk. We willen zorgen dat iedereen betrokken raakt bij de vervolgde kerk. Dat het niet iets afgesloten is. Maar iedereen moet ervan weten. Iedereen moet betrokken raken. Als je christen noemt in Nederland, kan het niet zijn dat je niks van de vervolgde kerk weet. Want we zijn één lichaam. 1 Korinthe 12, 26. Dus je moet als christen, zeg ik gewoon fors, je moet dat weten en je moet dus je plek erin innemen.
Ja, nog even, waarom moet? Want dat moet is wel stevig inderdaad.
Nou, omdat het gewoon een Bijbelse opdracht is, zou ik zeggen. We zijn één lichaam en we hebben voor elkaar te zorgen. We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. En dan kan het niet zo zijn dat het, het lot van een broer of zus van je in Christus, dat je dat niet beroert.
Ja.
Dus dat is wat we proberen los te maken bij christenen in Nederland.
Ja. Er zijn meer organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen. Werk je met hen samen? Hoe werkt dat?
We werken steeds intensiever samen. Er zijn wel tijden geweest dat een beetje schuurde, maar dat proberen we te vermijden. Want er is zoveel werk te doen. En er zijn nog zoveel mensen die niet betrokken zijn bij het werk van bij de vervolgde kerk. Dus zeggen we, laten we de handen ineens slaan. Eén voorbeeld is, Open Doors doet al jaren een zondag van de vervolgde kerk na Pinksteren. En we hebben nu afgesproken met andere organisaties dat we dat collectief doen. Hoe mooi is het dat er in Nederland één zondag van de vervolgde kerk is, waar alle denominaties, alle organisaties aan meedoen.
Ja, werken jullie ook op het niveau van het veldwerk, zeg maar, samen? Want je hebt bijvoorbeeld dit is clubs als Kerk in Nood, hè, de grote katholieke organisatie. Je hebt Stichting de Ondergrondse Kerk. Je hebt nog wel meer. Hoe gaat het ook concreet samen ter plekke, zeg maar?
Ja, onze veldteams werken eigenlijk heel erg veel samen met andere partners.
Die hebben geen logo achterop van...
Nee.
Wat maakt dat hen uit?
Ja. Nee, klopt. Ja. We proberen zo goed mogelijk de vragen van de vervolgde kerk te beantwoorden. En dat kunnen we niet allemaal zelf. Of misschien kunnen we het wel, maar zijn we daar niet echt helemaal in thuis. Dus dan zoeken we een partner die dat wel heel goed kan.
Maar dat zal zoeken zijn, zeg maar. Je kan je dat soort dingen voorstellen. Je zegt gewoon vanuit Nederland, het is ook een fondsenwervende organisatie. Het is ook belangrijk om het werk financieel dus te steunen. Dat is het doel ook wat je in Nederland hebt. En daarmee, op dat soort momenten concurreer je natuurlijk met elkaar. Zo werkt het gewoon in, christelijk Nederland. Hoe doe je dat?
Ja, ik zou het wel overzichtelijk vinden als er één een organisatie voor vervolgde christenen zou zijn als... Als christen in Nederland.
Maar lekker helder.
Ja, dat zou wel heel helder zijn. Het zou ook wel handig zijn als er één kerk was. En dat
daar moeten we het dan ook nog maar eens over hebben. Dat vind ik ook.
De werkelijkheid is anders. Ja. Maar in die gebroken werkelijkheid proberen we zo goed mogelijk samen te werken. En natuurlijk vissen we met anderen in één vijver. Maar die vijver is heel groot. En ik denk als het ons lukt om een dringend appel uit te oefenen op al die mensen die zich christen noemen in Nederland, dan hebben we heel erg veel werk te doen samen.
Ja. Hey, je had het net over jullie pand. Ik ben een paar maanden geleden bij jullie geweest. Ook een rondleiding gekregen door de expositie die jullie daar hebben neergezet. Met die prachtige blauwe kever waarmee je... Nee, het is niet originele, toch?
Ja, het is niet originele, maar hij lijkt erop.
Hij lijkt erop precies hetzelfde model waarmee Anne van der Bijl... die helemaal vol stopt met bijbels en christelijke lectuur en naar Oost-Europa ging. Dwars door dat ijzeren gordijn heen brak, zou je kunnen zeggen, op die manier. En ook allerlei andere dingen. Ik vond het echt een ontzettend boeiende expositie om daar... Daar te zijn, dat te kijken. Ik vind het ook heel bijzonder dat jullie dat dus nu openstellen. Zijn jullie er blij mee met dat pand? Is dat iets? Was het een soort lang gekoesterde droom? Of moet dat ook ergens gewoon in deze tijd waarin je mensen betrokken moet krijgen om ze verbonden te met je te
houden? Het was een droom, hè, dat bezoekerscentrum, de deuren opengooien en het verhaal van de vervolgde kerk te kunnen vertellen en laten zien. Maar dat was ook pure noodzaak. Het gebouw was helemaal op en we hebben jarenlang heel erg veel alles op de vervolgde kerk gezet. Niet geïnvesteerd in stenen, maar in levende stenen. Mm-hmm. Niet in dode stenen, maar in levende stenen. Maar we konden gewoon niet verder. Het gebouw was op, ongedierte, 's winters ijskoud, 's zomers hartstikke warm. Dus er moest iets gebeuren. En het is een wonderlijk avontuur geworden. Want iemand zei, nou, als je wat later was begonnen, dan had je met veel hogere materiaalprijzen, als je al het materiaal had kunnen krijgen, te maken gehad.
Ja, door de
bouwen is nu moeilijk.
Door de crisis, ja.
Het is wonderlijk op het precies op de juiste momenten allemaal gebeurd. En we hebben ongelooflijk veel steun gekregen, waardoor, dat is gewoon overweldigend. Dus we zijn heel blij met het pand.
Ja. Net even, je zei, we stopten al het geld in de levende stenen. Dat is natuurlijk voor een fondswervende organisatie altijd interessant, van hoeveel van mijn euro komt op de plek terecht waarvoor het een soort bedoeld is. Iedereen weet dat het ook geld kost natuurlijk om te werven en om het geld uit te brengen. Maar hoe is dat bij jullie?
Wij commenteren ons volledig aan wat de Goede Doelen Nederland daarvan vraagt. Efficiëntiedoelstellingen, we laten dat ook elk jaar weer toetsen. Ja. Dus betekent dat er zo'n 85% van onze inkomsten naar de doelstelling toe gaat. En dat is iets wat we ook heel erg graag willen blijven doen. Streven naar efficiëntie, want het is allemaal penningske van de weduwe. Mm. We moeten daar heel zorgvuldig mee om blijven gaan.
Ja. Ja. Dat is ook al de uitdaging als fondswervende organisatie. Gewoon dat zoveel mogelijk van het geld ook echt op die plek terecht laten
komen. Het was mooi dat we bij de verbouwing van het pand tegen de achterpand zeiden, wil je ons helpen? Maar let op, laat het niet ten koste gaan van je betrokkenheid bij de vervolgde kerk. Dus als dat de keuze is, steun ons dan niet voor de verbouwing. En als ik dan zie hoe overweldigend die steun is geweest, dat is gewoon heel erg mooi.
Yep. Dat er eigenlijk bovenop kwam. Bovenop extra, de steun.
Jullie zijn ook bekend, niet alleen vanwege die ranglijst, maar ook vanwege de Open Doors Dag. Volgens mij is dat een van de grootste christelijke evenementen in Nederland. Ik denk dat ik dat zo toch wel kan zeggen.
We hebben opwekking nog en we hebben natuurlijk de EO nog wel eens wat
de EO doet ook nog wel eens wat groots. Ja. Yep. Afgelopen jaar kon die doorgaan. Er was ook best wel veel kritiek omdat jullie die QR-code, hè, die 3G-maatregel moesten handhaven. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Ja, dat was eigenlijk toch wel heel, heel verdrietig. Hè, dat er best veel reacties zijn gekomen van mensen die dat niet met ons eens waren.
Want het gaat waarschijnlijk om hardcore achterban, om maar even zo te zeggen.
Ja, er waren mensen die al jarenlang onderzoeken trouw volgen. Ja, die dat ook wel. Ik was zelf persoonlijk wel verrast door de hardheid, het oordeel van enkele reacties, ook op heel persoonlijk niveau zelfs. Maar ik moet eerlijk zeggen dat in het algemeen genomen heel erg mee is gevallen. En het was natuurlijk niet zo dat wij als Open Doors hebben gezegd, we gaan dat beleid gewoon actief uitvaardigen. Maar dat was de Midden-Nederland-hallen waar we onze Open Doors hebben gehad. Die zeiden van nee, wij hanteren dat beleid.
En
het was
dat voor moesten ons de ze keuze, ook van overheidswegen natuurlijk.
Dat moesten ze. En wij hadden de keuze, doen we wel of niet een Open Doors Dag? Dat was heel duidelijk, wij doen wel een Open Doors Dag.
Dat hebben jullie met overtuiging, hebben jullie daarvoor gekozen?
Ja, absoluut. En er was ook een sterk verlangen vanuit onze achterban van wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten, wanneer kunnen we weer bij elkaar zijn. En dat was een grote zegen. gezegend. Het was een geweldige dag. Wat ik er nog bij wil opmerken is dat het leuke was dat na afloop van die Open Doorsdag zijn verschillende mensen die hadden geklaagd aan de voorkant, die zijn weer terug bij ons gekomen, hebben hun excuses aangeboden, gezegd van, okay, ik was misschien iets te emotioneel, iets te direct.
En toen zei jij dat, nou iets, maar
nee, dat heb ik niet gezegd. Want ik heb respect voor ieders mening. Ja. Wij willen de aandacht houden op de vervolgde kerk. Ja, ja, ja. En om dat optimaal te doen, heb ik gezegd van, toen de overheidsmaatregelen weer wijzigden, hebben we het bezoekerscentrum tijdelijk dicht gedaan. Omdat ik zei van, ik wil niet bij ons aan de deur de keuze hoeven maken van, jij mag er wel in en jij mag er niet in, als een soort politieagent er staan. En ik denk dat dat besluit als zeer respectvol is opgepakt door de achterban. En sommige mensen ook hebben gezegd van, ja, misschien ben ik dan wel iets te snel geweest met, met mijn woorden.
Dus ja, precies. Dus bij eigen pand heb je gezegd, dan maar even niet. Want die QR-code daar gaan checken, heb ik even geen
Dus als,
geen
zin als de musea straks weer open gaan, ik hoop toch dat dat binnenkort gaat gebeuren. Dan zeggen jullie, als daarvoor een QR-code nodig is, dan kunnen mensen bij ons die blauwe kever en de rest nog even niet zien.
Nee, dat ga ik niet zeggen.
Oké, dat ga je dan opnieuw afwegen? Of,
Ja, weet je, wat mij betreft gaan die deuren straks weer open.
Ja, natuurlijk.
Maar met een QR-code. Want dat zal waarschijnlijk de boodschap zijn.
Als dat moet, dan gaan we ons daarop bezinnen.
Ik ga nu niet zeggen van wat je wel of niet doet. Omdat je het eerder dan dus niet hebt gedaan. Omdat je eerder hebt gezegd, ik ga hem niet opengooien. Of sterker nog, ik sluit de deur, want ik wil niet met zo'n QR-code aan de deur staan.
Nee, dat was heel duidelijk. Toen, ik denk dat het in november was, dat de overheid dat uitvaardigde. Hebben gezegd, nou, dan doen we het voorlopig even dicht. Maar als straks de deuren weer open gaan, ja, dan gaan wij de deur ook echt open doen van het bezoekerscentrum. Mocht de overheid van ons eisen om daar een 2G-beleid op te zetten, dan gaan we daar eens even goed over nadenken.
Mm. Ja,
2G zal natuurlijk nog een zwaarder middel dan de 3G natuurlijk voor veel mensen. Ja.
Wat vind je er sowieso van? Want het woord 2G valt nou. Dat mensen in dit verband ook wel het woord geloofsvervolging in de mond nemen. Zo van, om religieuze redenen wil ik geen vaccin. Nu word ik door mijn overheid uitgesloten. Dat is een vorm van geloofsvervolging. Ik bedoel, jij kent alle verhalen van geloofsvervolging in de wereld.
Is dit geloofsvervolging?
Ja, ik denk dat we daarvan verder vandaan moeten blijven. Kijk maar eens naar de ranglijst, de top 50. Lees de verhalen maar eens van wat er gebeurt met mensen in die landen. Verdiep je daarin en kom dan nog eens een keer tot een conclusie. Ik zei, het is onvergelijkbaar wat er gebeurt. En er zijn absoluut dingen in Nederland die natuurlijk ook zorgelijk zijn. Dan moeten we goed en waakzaam blijven. Maar we leven in een democratische rechtsstaat. Iedereen kan nog steeds Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers kiezen in het parlement. Elke predikant kan nog op een preekstoel klimmen en daar van alles zeggen. Ook al komt er misschien wel eens een keer een reuring daarover. Maar kort en goed, we leven in een vrij land waar we kunnen gaan en staan. Waar we willen. Dus het is totaal onvergelijkbaar.
Dus gebruik dat woord niet als het om
ik zou zeggen, we moeten ook een beetje oppassen dat er geen inflatie plaatsvindt. Ja. Gebruik dan andere woorden, bijvoorbeeld vervreemding en verdrukking voordat je aan vervolging toekomt.
Dat is nog echt een andere categorie.
Verdrukking klinkt ook al.
Vind jij ook al stevig klinken?
Ja. Daar zijn we volgens mij ook nog niet. Dus ik hanteer veel de term vervreemding. En die ervaar ik zelf ook regelmatig. Mm. Nou, dat zal jullie ook, neem ik aan, overkomen. Ja.
Nou ja, precies. Dat je bepaalde overheidsmaatregelen denkt van, moet dat op deze manier? Maar tegelijk niet die overheid als de tegenstander ziet die jou vanwege, misschien wel geloof of overtuiging een lesje wil leren.
Nee, dat geloof ik niet. Nee. Ja.
Hij bestaat nou 30 jaar, hè, die ranglijst waar we net mee begonnen. Wat is wat jou betreft nou echt een opvallende stijger of misschien wel een opvallende daler? Maar laten we nou eens met dat laatste beginnen, dat is hoopvoller.
Ik vind het absoluut hoopvol dat Irak en Syrië en ook Egypte een paar punten zijn gedaald. Dat komt omdat er minder geweld is geweest dan de voorgaande editie. En ik denk dat het waard is om dat te noemen. Aan de algemene omstandigheden voor christen in die landen is nog niet zo heel erg veel veranderd. Maar aantal geweldsincidenten is afgenomen. En dat is winst.
Ja, is er een opvallende stijger? Ik bedoel, dus die zit dan misschien nog niet in de top 5, maar
ja, ik zou het twee willen noemen.
In de gaten gaan houden.
Ik zou het twee willen noemen. We moeten natuurlijk Qatar noemen, hè, waar deze zomer iets gaat gebeuren.
Er schijnt, even, iets te gaan gebeuren
schijnt een evenement te gaan plaatsvinden.
Ja. Goed dat je het zegt, ja. Moeten we daar naartoe?
Ja, weet je, dat laat ik aan ieders afweging over. Maar ik denk wel dat het heel goed is om je te verdiepen wat er nou echt gebeurt in dat land. Hè. Er zijn 6.500 expatriate werknemers al omgekomen bij de bouw van de stadions. Christenen hebben het daar heel moeilijk. Je mag daar kerk zijn als expat op een compound, hè, als die goed is afgesloten. Maar er zijn meer christenen dan er capaciteit is in kerkgebouwen. Dus christenen doen de vraag aan de Qatarese overheid, van mogen we meer kerken bouwen? En dat mag niet. Dat wordt er niet toegestaan. Heel veel christen kwamen al samen in huizen, omdat er gewoon te weinig capaciteit was. Dat mag ook niet meer vanwege de pandemie. En dat wordt ook niet meer toegestaan nu. Dus er is best wel heel veel meer druk gekomen op de christenen in Qatar.
Ja, want even het wereldkampioenschap voetbal
moet je dat
plaatsen.
Moet je
toch
dat nog
even
echt
zeggen. Ja, er zullen nog andere. Misschien is er een luisteraar die denkt, waar gaat dit ook weer over?
Ja.
Maar precies.
En, maar hetzelfde principe geldt voor China. Hè. Ik zou het China ook even noemen.
Winterspelen.
Als je kijkt naar wat er gebeurt met China, iedereen ziet er die digitale vervolging, zal ik het even noemen. Maar waar China vandaan komt, een aantal jaren geleden bijna tegen de 50 aan de positie, 47. En nu op 17. Als je de trend kijkt, dan is China echt erg verontrustend. En ja, hetzelfde geldt voor China. Kijk eens op de producten die je koopt. Overal staat made in China. En ja, wat moeten we daar dan van vinden?
Ja, precies. Maar dat vind ik dus wel interessant. Dat is ook wel waar wij natuurlijk ook als Nederlands Dagblad steeds over nadenken. Van hoe commentarieer je daarover? En wat vinden we daarvan? En waar moeten we naar vragen? En je weet dat besluiten zijn genomen om daar de Olympische Winterspelen te houden. Om de economische banden met China zijn sterk. Qatar inderdaad, de afspraak om daar te voetballen, die ligt er al lang. En komt daar nog maar weer eens onderuit. Wat zijn dan toch keuzes die je misschien wel dan persoonlijk kunt maken om daar toch op een of andere manier invloed op uit te oefenen?
Ik denk dat je heel erg dicht moet blijven bij wat de Bijbel van ons vraagt. Hè? Dat we ons moeten bekommeren om hen die gevangen zitten. En moeten meeleiden met hen die de mishandelden. Omdat we net zo'n lichaam hebben. En denk van, hé, maar als dat nou gebeurt in China of in Qatar, kan ik dan bijdragen, direct of indirect, aan een systeem wat dat in stand houdt? En wat kan ik als eenvoudig mens doen om dat in elk geval tegen te gaan? Ik kan natuurlijk bij de minister van Buitenlandse Zaken vragen van, hey, doe daar iets aan. Maar hij is ook beperkt en die modus die lopen heel traag. Mm-hmm. Maar ik heb ook zelf een verantwoordelijkheid. Dus ik denk van, ja, weet je, iedereen moet daar toch wel zijn eigen positie in innemen.
Ja, maar dat is zo lastig, kan je zeggen, zeg maar, als je vanuit jezelf kijkt. Van hoe
jij wil gewoon voetbal kijken.
Ik wil gewoon voetbal kijken. Geen Chinese producten kopen is bijna niet te doen, zeg maar. Dus hoe, weet je zoekt naar van wat zijn de mogelijkheden om daar op een of andere manier wat aan te doen.
De winst is al dat het nu gewoon besproken wordt en dat je er ook met je eigen omgeving over praat. En misschien wel zoekt naar wegen waarin je daar iets zinvols in kunt doen.
Ja. Dankjewel, Maarten. Ik vond dit mooi. Een bijzonder gesprek. Ik wil nog eventjes naar iets anders. We hebben als Nederlands Dagblad een onderzoek gedaan onder Nederlandse katholieken.
Ja, samen met NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.
Ja, daar hebben we vaker onderzoek mee gedaan. Dat bevalt ontzettend goed. En daar komen een paar dingen uit. We hebben Nederlandse katholieken gevraagd naar wat vind je van de afhandeling van alle misbruik, schandalen. Hoe kijk je terug op de commissie Deetman? Wat vind je eigenlijk van issues als celibaat, vrouwelijke priesters? Alle thema's zijn langsgekomen. Daar schrijven we over, maar misschien kun jij alvast even wat highlights geven.
Ja, Daniel, lees zeker het Nederlands Dagblad van vandaag.
Dat moet je sowieso doen.
En zaterdag, waarin we dat opschrijven. Maar het is dat een op de 5 katholieken inderdaad nog steeds denkt over uitschrijven. Naar aanleiding van alle misbruikzaken die gespeeld hebben en ook nog spelen in andere landen. Je ziet natuurlijk gisteren ook een Duits rapport is uitgekomen. Waarin de rol van emeritus paus Benedictus nog aan de orde komt. Dus het speelt nog steeds volop. En dat doet mensen toch wel twijfelen aan van wil ik bij die kerk blijven. Er zijn voor het beeld even 3,7 miljoen katholieken in Nederland. Mensen die bij de katholieke kerk staan ingeschreven. Dus dat zijn er behoorlijk wat. En nou ja, zij twijfelen dus daarover. Zijn wel tevreden over de aanpak van de commissie Deetman. Die heeft 10 jaar geleden onderzoek gedaan. Hè. Wim Deetman, zijn commissie, onderzoek gedaan naar misbruik in Nederland. Dat is echt goed onderzocht. En daar is tevredenheid over hoe dat is afgehandeld. En tegelijk dat de kerkleiding daar wat duidelijker over moet communiceren. Moet uitleggen. Ja, hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben we dat misbruik uiteindelijk ook afgehandeld? En niet alleen uitzoeken, maar ook over spreken en hoe dan verder. En dat is wel iets wat nog toch voor het gevoel van de mensen boven de markt hangt.
Ja, dat is ook wel bijzonder. Hè? Dat het hele model dat Deetman ontwikkeld heeft, ook internationaal nu wordt uitgerold. Ik zoek even naar een ander woord.
Krijg je het over je lippen?
Ja, ja, precies. Maar wat in Frankrijk, in Portugal. Wat dat is natuurlijk ook dramatisch wat er nu allemaal ook in die landen boven tafel komt. Ik bedoel, wij hebben nu zitten praten over de vervolgde kerk. Maar de kerk zelf heeft op allerlei fronten ook vreselijke dingen tegen mensen gedaan.
Ja, dat is beschamend. Ja.
Dat is echt, ontzettend beschamend. En je leest dat soort dingen ook met kromme tenen. Ja. We hebben de Nederlandse katholieken, en die hebben we dan uitgesplitst in actieve katholieken. Dus mensen die af en toe in de kerk komen. En, wat meer slapende katholieken, nominale katholieken. Wat ons heel erg opviel, was dat eigenlijk dat er weinig meningsverschil is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vaak het beeld dat als je dan naar de kerk gaat als katholiek, dan zul je wel behoudender zijn. Dan zul je wel conservatiever denken over allerlei thema's. Dat blijkt... Blijkt eigenlijk gewoon helemaal niet waar te zijn. Dat vind ik wel weer opvallend. Groot enthousiasme over de paus. Ja. Dat valt echt op.
Iedereen vertrouwt hem eigenlijk. Bijna iedereen, kun je zeggen.
Deze paus geniet in ieder geval hij krijgt veel kritiek uit zijn kerk. Maar niet van de Nederlandse katholieken. Dat kunnen we toch wel zeggen.
Hij heeft iets heel geweldigs gedaan voor Irak. De christen in Irak. Zijn bezoek heeft daar enorm
maar boost gegeven. Dat was een moment, hè?
Ja, dat was geweldig, ja. Was natuurlijk ook, werd wel over gepraat van kan dat wel vanwege de corona-omstandigheden. Maar ik denk het was voor de christenen, dat hebben wij ook gewoon teruggehoord, gewoon een enorme bemoediging. Dus
het is heel belangrijk dat hij dat soort dingen doet. Als boegbeeld, zeg maar even zeggen.
Enorm. Ja. Ja.
Maar dan is hij dus ook gewoon gezicht van de hele christenheid. Ja. Ook als je niet katholiek bent, dan denk je toch, hij gaat daar toch maar naartoe.
Zo is het.
Misschien ook wel een beetje namens mij, denk ik dan als protestant.
Ja. Ja. Nou, we gaan daarover verder praten. Hè?
Nog, zeker, ja.
Volgende week
dat
gaan
we ook
in deze podcast er uitgebreid over verder praten. Om de uitkomsten daarvan te bespreken. En vooral wat betekent dat? Hoe moet het dan verder met de Nederlandse kerk? En ook wereldwijd met de Rooms-Katholieke kerk. Als het om dit soort ontwikkelingen gaat. Rond de afwikkeling van misbruik. Maar ook andere zaken als celibaat en dergelijke. Zijn dat houdbare standpunten van de kerk?
Ja, en tegen die tijd hopen we ook te kunnen vertellen hoe de kerkleiding daar eigenlijk tegenaan kijkt. Tegen dit onderzoek en tegenover wat Nederlandse katholieken allemaal willen. Maar voor nu, dankjewel voor het luisteren. Dit was hem weer. Vind je iets van deze aflevering? Laat dat ons dan weten via dickendaniel@nd.nl. En vertel je vrienden, familie, bekenden, medekerkgangers, bijbelkringgenoot, neven, nichten en buren over deze podcast. En tot volgende week.
Het was heel fijn om bij jullie te zijn. Dank eigenlijk voor de uitnodiging. Ik ben een trouwe volger van jullie podcast. En ik vond het ontzettend leuk om bij jullie te zijn. En ook dat de vervolgde kerk de aandacht krijgt. Dus hartelijk dank.
Nou, graag gedaan.
Spontaan uitsmijden. Dank.